Broers en zusters, goedemorgen. God zegen. Je zal vragen, waarom gaat hij met de kruk op de bühne? Het is een voorzorgsmaatregel. Staat hij aan? Ja, staat hij? Oké. Ik had zoiets van, ik ben geen Charles Stanley, maar ik moet wel voorzorgsmaatregelen nemen vandaag. Omdat mijn heup afgelopen dag een beetje weer begint aan te vallen. Als ik heel lang ga staan, dan gaat er bloed in mijn enkel. En dan word ik duizelig. Ik zeg van nee, daar heb ik geen zin in. En afzeggen wil ik ook niet. Dus als het nodig is, dan mag ik gebruik van de kruk. Voordat wij gaan beginnen, ik heb wel op mijn hart dat ik een andere schrift met jullie ga delen. Waar ik dan ik oorspronkelijk van plan was. En dan wil ik met jullie naar 1 Thessalonicenzen 2 gaan. Staat niet op de sheet. Maar ik nodig jullie uit om met mij daarheen te gaan voordat we gaan bidden. 1 Thessalonicenzen 2, vers 4 als eerste. Wij spreken als boodschappers van God. Hij heeft het ons toevertrouwd de waarheid bekend te maken. We vertellen de mensen niet wat zij graag willen horen, maar wat God ons opdraagt. Want hij ziet wat in ons omgaat. En verderop, vers 11. U weet toch hoe wij met ieder van u hebben gesproken als een vader met zijn kinderen. We hebben u getroost en bemoedigd en hebben u op aangedrongen waardig te leven tot eer van God. Tot eer van hem die u heeft uitgenodigd in zijn koninkrijk onze heerlijkheid te delen. Zullen we bidden? Vader God, Heer de Heerscharen, we danken u, Heer, dat wij hier met z'n allen bij elkaar zijn gekomen. Heer, u hebt tot ieders hart gesproken vanochtend om hier naar de dienst te komen. Ook al waren ze vrij of hadden ze andere bezigheden, maar ze hebben nu u als prioriteit gesteld. En we vragen u, Heer, om wijsheid en kracht, zoals u ook door de liederen vanochtend hebt gesproken, om u groot te maken. Heer, laat ons begrijpen wat uw boodschap is van ieder van ons. Misschien voelt niet iedereen zich aangesproken. Misschien zal het boodschap, Heer, misschien te hard zijn voor sommigen. Maar we vragen u om kracht. We vragen u om wijsheid. We vragen u, Heer, om door te gaan en doen wat u ons vraagt. Want niet altijd, Vader, is het boodschap brengen net zo makkelijk als we denken. Maar in u en met u is alles mogelijk. Heer, open de hart van onze gemeenteleden en ook de bezoekers, Vader, om te ontvangen wat u voor hem hebt voorbereid. In Jezus' naam hebben we gebeden. Amen. De titel vanochtend gaat, zoals u daar staat, de roeping en de missie van Gods kerk. Toch een beetje. Nou, als je zoiets ziet van de roeping en de missie, dan roept u allemaal gedachten van, nou, goh, waar wil die man naartoe gaan, hè? Nou ja, hetgeen die mij vaak hebben horen spreken, ik hoop om dieper te gaan op het woord en vanochtend zal niet anders zijn. Ik wil het hebben, Heer, vandaag niet over de trend van grote kerken, zoals wij al jaren zien. Niet over de trend die gaande zijn van, je moet grote kerken bouwen, meer mensen bij elkaar brengen. Maar ik wil het hebben over, onder andere, over de trend die nu gaande zijn. Over vele kerken, met name in het buitenland zie ik dat heel veel mensen zelf tot profeet of apostel benoemen, omdat het naam of het woord heel goed klinkt. Maar zonder te realiseren dan wat eigenlijk voor verantwoordelijkheid daarin inhoudt. Het soms denk ik van het bed lekker, hè, jezelf apostel of profeet te noemen. Ik kijk naar jou, Tjerk. Maar mensen vergeten van zo'n roeping is niet zomaar iets. En ik wil vanochtend zeker gaan richten, als je niet kunt lezen, het is wat donker geworden, Ezekiel 34. Maar met name op de man, de profeet Ezekiel, die door God geroepen werd. Als je een beetje kent, iets weet van zijn leven, hij ging een opleiding om pastor te worden, gewoon een priesterschap te worden. Maar wat gebeurde bij hem is, God riep hem om een profeet te zijn. Hij benoemde zichzelf niet een profeet of een apostel. Nee, hij werd geroepen. Hij werd afgevaardigd door de Heer om een profeet te zijn. En wat houdt dat in? Het hield in dat hij alles opzij moest zetten om de Heer te gaan dienen. Zijn eigen leven. Zijn wensen voor zijn verlangen. En zoiets komt ook binnen ons gemeente voor. Maar soms dat je geroepen voelt of geroepen wordt om de Heer te gaan dienen op een manier dat je niet voor ogen had. Om een leider te zijn. Terwijl je eigenlijk anders had gewild. Ezekiel, een van de grote profeten uit het Oude Testament, een man die geroepen werd, zoals ik net zei, werd de stem van God. En als je alle hoofdstukken bij langs loopt, dan zal je zien van de strijd dat deze man moest doorstaan. Hij raakte zelfs zijn vrouw kwijt. Maar hij bleef staan. En ik wilde hem gebruiken vanochtend voor onze gemeenteleden, want onze kerk gaat ook door zeer moeilijke situaties. En soms vraag je je af van, hoe lang nog? Pakt het wel, pakt het niet. Nou, zit hij niet in, denk ik, toch? Oké, kijk eens aan. We gingen allemaal door een hele moeilijke tijd de afgelopen periode, maar ook afgelopen jaren. Voordat ik hier kwam, heb ik gehoord van de splits, heb ik al een keertje benoemd in mijn preken. Maar ik wil Ezekiel noemen, want hij werd niet alleen geroepen om te staan in de tijd van duisternis. Hij werd niet alleen geroepen om zijn eigen leven opzij te zetten, maar werd geroepen omdat God met hem een boodschap had. Ezekiel betekent ook, God is krachtig. God geeft kracht of God maakt krachtig. Als ik het niet goed u vergeet, had ik een paar weken geleden gehoord bij de eerste bijeenkomst dat ik had van de bestuur of van de sprekers, dat men ook aan het bestuderen was het boek van Ezekiel, toch? Kijk ik naar jullie toe of ben ik aan het vergissen? Nee, hè? Nou, dan nodig jullie uit om dit boek te gaan lezen, want het geeft ons in deze tijd een bijzonder veel kracht om naar hem te richten. Aanvaarding voor roeping gaat gepaard met vele implicaties en consequenties voor eigen leven. Als je het boek ooit gaat onderzoeken, zult je ontdekken wat voor kracht, doorzettingsvermogen deze man moest hebben gehad om ondanks alles toch door te gaan met de roeping op zijn leven. Net als iedere naam die God aan ons geeft, betekent de naam ook dit, kracht. Hij roept daarom krachtige mannen en vrouwen. Hij wijst ze aan, hij kent ze bij naam. Hij zal ze verzorgen, hen voorzien voor alles wat ze nodig hebben om op het juiste moment te kunnen stralen. En dit ondanks alle tegenslagen dat op hun pad komen zal. Als u dicht bij hem blijft, zult u merken dat ondanks alle druk en tegenslagen dat u ervaart in uw leven, hij u bekwaam maakt. Hij zal je kracht geven om de macht van de duisternis te kunnen verstaan. Bent u geroepen om Gods werk te doen, dan bent u een ware afgevaardigde van hem. En hij maakt u geautoriseerd om namens hem te kunnen spreken, om namens hem het volk aan te spreken, te bemoedigen en soms ook krachtig toe te spreken om anders een andere weg in te slaan. Vanochtend wil ik jullie uitnodigen om deze challenge aan te gaan. Om beter kennis met deze man, met deze profeet te gaan maken. En zullen jullie zien dat uw leven en zijn leven soms heel veel overeenkomsten met elkaar toont. Want hij had ook zijn momenten van koppigheden. Hij twijfelde ook. Hij had ook tegenslagen, wat ik net zei. En toch gaf hij niet op. Hij zet het door. Want Ezekiel. Het gaat niet goed. Ja. Nou. Want Ezekiel was geroepen met de volgende taken. Hij was geroepen om de Israëlieten te laten kennis nemen met het feit waarom zij in ballingschap waren gegaan. Waarom God deze straf op hun leven heeft gezet. Belangrijk was voor Ezekiel was ook, hij moest precies doen wat God van hem vroeg. Want als hij faalde, zou de staat van Israël ook falen. Als hij faalde in zijn boodschap, als hij niet deed wat God van hem vroeg, zou ook zijn eigen veiligheid in geding zijn. Dus hij was geroepen met een zware taak. Hij moest ook de Israëlieten laten beseffen dat voor alles een tijd was. Een tijd voor straf, een tijd om te lijden. En daar kan je niet van afwijken. Vaak worden wij geconfronteerd tegenwoordig met, waarom moet ik zo lijden? Ik heb het ook die vraag in mijn leven vaak gesteld. Heer, hoe lang nog? Heer, het is al 12 jaar. Heer, het is al 13 jaar. En nu heb ik niet voor niets de kruk gezet, zoals de afgelopen weken. Heer, ik heb toch zo u gebeden, ik ben de dokter geweest, niks is gevonden, maar toch heb ik last van. Hoe lang nog, Heer? Hij heeft een tijd voor alles. Ik moet mij neerleggen. Dat betekent niet dat ik een straf heb, maar de Heer bepaalt alles en de Heer heeft de tijd voor alles. Er werd niet over Jezus gezegd dat hij de zoon was van de timmerman. En timmermannen zijn heel perfect, heel secuur in hun werk. En de Heer is zeer secuur in wat hij doet. Hij doet niets om niets. Hij bepaalt niet dingen zomaar. Hij is niet een emotionele God zoals wij mensen wel zijn. Hij bepaalt het met een visie. Hij geeft ons om die reden een missie. En daar roept hij ons ook voor om daarin te gaan, in te stappen en om te doen. God is altijd in ons geïnteresseerd. Dat was ook wat de boodschap van Ezekiel aan de volk moest brengen. Dat wil ik ook jullie ook vandaag vertellen. Wat u ook meemaakt, wat u ook doorheen gaat, wat voor zonde u ook begaan bent. God is in u geïnteresseerd. Hij wil u weer beter maken. Hij wil u weer terugkrijgen. En dat is het boodschap die straks terug zal komen in Ezekiel 34, als ik er wat dieper in ga. Is in het hoofdstuk zie je dan dat de schapen zijn verwaarloosd en ze lopen weg. Maar de Heer is bewogen om hun en hij zorgt voor ieder van hun. De derde punt die ik wil benoemen is, Ezekiel moest ervoor zorgen dat een nieuwe boodschap, het boodschap van de hoop, aan het volk gebracht moest worden. De Heer wil dat zijn volk de waarheid leert kennen om ernaar te leven. Ik weet niet waar ik dit gezegde weer vandaan haalde, maar ik moest toch met jullie delen. Dat is het volgende. Yahweh veracht de verkondiging van het woord dat zoet smaakt als honing, van snelle dronk is als wijn en het spoedig zal verzuren als melk dat gemaakt is door de hand van de mens. Ik herhaal het nog een keertje. Yahweh veracht de verkondiging van het woord dat zoet smaakt als honing, van snelle dronk is als wijn en het spoedig zal verzuren als melk dat gemaakt is door de mensenhand. Daarom spreekt hij in visioenen, beelden. Hij spreekt door zijn woord. Vandaar dat hij ook wenst dat wij elke dag zijn boek, zijn heilige schrift lezen. Dat wij kennis nemen. Dat wij tijd nemen voor voorbereiding. Hij wil dat wij onze preken goed voorbereiden en goed naar voren brengen, omdat het niet om ons gaat, maar gaat om zijn volk. Het gaat om zijn lammeren, voor zijn schapen, voor zijn kinderen, voor zijn soldaten, die vormen die leger, die deel is van de leger. En als u dat noteert, dan kunt u thuis lezen. Het staat geschreven in Deuteronomium. Ik zit Engels en Nederlands in mijn hoofd. 30, waar de aandacht wordt gelegd op, vandaag leg ik u het keuze voor, tussen leven en dood. Als u voor mij kiest, dan hebt u leven. Als u tegen mij kiest, dan kiest u voor de dood. Het klinkt zo zwaar als je het zegt. Maar als u tijd neemt te lezen, zal u begrijpen waarin je staat. De Heer wil ons leven geven. De Heer wil dat wij gezond zijn. De Heer wil ons bij hem hebben. Hij wil niet dat wij weggaan. Verwijderd van hem. Als je verwijderd van hem leeft, dan ben je al figuurlijk al dood. Letterlijk dood. Het is niet altijd fijn om zoiets te horen. Maar je hebt wel de keuze. Je hebt de keuze vandaag weer om voor hem te kiezen. En die keuze hadden de Israëlieten toen ook. Hij waarschuwde hun. Als jullie aan mijn geboden houden. Als jullie in mijn geboden zullen blijven wandelen. Dan hebben jullie het leven. En punt nummer 4. van de opdracht van Ezekiel was. Door zijn boodschap moesten de mensen terugkeren naar hem toe. Hem weer gaan gehoorzamen. Weer afhankelijk worden van hem. En doen wat hij hun opdracht. Dus handelt, denkt en spreekt in vertrouwen en in zijn autoriteit. En wat lezen wij verder in Ezekiel 34? Ik had eerst een preek, ik heb ooit hierover gepreekt, een jaar geleden. Ik heb een preek geschreven, ook vanochtend, maar ik heb het veranderd. Want de titel gaat over... Zullen we kijken, de titel, want het is per vertaling iets anders. Hier staat geschreven in deze Bijbel, profetie tegen de ontrouwe herders van het volk van God. En daar kan je op gaan richten, op de ontrouwe herders. Maar door bidden kom ik achter dat de Heer wil ook iets anders met deze gemeente specifiek delen. Want we hebben hier mensen die hard werken als leiders. Dus het past niet om te gaan zeggen, de ontrouwe leiders en herders hier. Maar luister naar de preek en zie van dat het ook anders geïnterpreteerd kan worden. Want met groot verdriet, zo lees ik het, en als je het leest, dan zie je het ook in de eerste vers. Met groot verdriet en enige verbazing kunnen we kennis nemen dat het volk van God, ondanks alle voorbereidingen, ondanks Deuteronomium 30, van dit is een voorbereiding voor de duizende uittocht, hè, naar ingang voor de beloofde land. Ondanks alles, ondanks dat ze wisten, als ze voor de Heere niet kiezen, zullen ze doodgaan, raakten ze toch verwijderd van de Heer. Alle lessen en voorspellingen die ze meekregen, de geboden en de verboden, hebben ze achter hun gelaten. En hebben zich onderdompeld, zo noem ik het, in een nieuwe tijdperk. Ze wilden en hebben zich aangepast aan een nieuwe era, aan een nieuwe tijd waarin ze toen leefden. Ze deden wat andere volken deden. Stelden zich gelijk aan de andere volken en de andere naties. En al het bijzondere dat het hun onderscheidde, ja, ik zeg het goed, dat hun onderscheidde van de anderen, hebben ze gewoon opzij gezet. De definitie, dat is de titel van de preek ook, de definitie van hun missie en hun roeping was hiermee verdwenen. Door zich letterlijk aan te passen, door zich gewoon opzij te zetten wat zij geleerd hadden, wat zij als opdracht hebben meegekregen, vergaten ze gewoon wat hun roeping en wat hun missie waren. Ze lieten zich bedriegen en pasten zich toen al aan iets wat wij nu pas kennen, afgelopen 40, 50 jaar, aan de fastfood mentaliteit. Fastfood mentaliteit. Lekker, aanpassen, heerlijk. Eten en vergeten. Smartphone, Snapchat. Hè? Alles gaat heel snel. Geeft niet, het was verleden. Wat wij nu doen, hebben ze toen ook gedaan. Van, ach, het was oud. Pas je maar aan, joh. Ga met de wind. Je hoeft niet te houden wat die onzichtbare jou vertelt. En ze vergaten wat de consequenties waren. En die consequenties heb ik net genoemd. In Deuteronomium 30. Tussen leven en dood. De keuze. En als ze al, het volk van Israël, als ze al voor de ballingschap verwaarloosd waren, ver verwijderd van God waren, des te meer raakten ze ten tijde van de ballingschap. In plaats dat ze wakens waren geschrokken, gingen ze op dezelfde voet verder. Lieten ze nog steeds meer en dieper manipuleren door de valse profeten. En ze werden boos op God. En ze waren boos op iedereen. Ze hadden geen vertrouwen meer en hun geloof in het goede was ver te zoeken. Ze werden geconfronteerd met armoede, met ziektes, met tegenslagen, oorlogen, berovingen, onthechting en ontheemding. Ze keken in een zwarte put of zwarte gat. En er was niemand die daarvoor verantwoordelijkheid nam. Niemand. Als je teruggaat in de hoofdstukken van Ezekiel, zie je in de hoofdstukken van 18 en ook in 33, spreekt hij het volk toe om eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Dat elke zonde die je begaat, ben je zelf verantwoordelijk voor. Misschien klinkt het heel zacht wat ik zeg, maar dat had de consequentie ook van: neem je verantwoordelijkheid. Besef wat je aan het doen bent. Yahweh zag het en kon het niet langer verdragen en stuurt zijn profeten op pad om hun aan te spreken. Of ze niet verloren gaan en zich bekeren voordat het te laat was. Maar Yahweh richt zich in het bijzonder, in dat hoofdstuk 34, in het bijzonder tot de leiders. De zogenaamde profeten en pastors en apostels, ja, maar ook degenen die in functie zijn om het land te besturen. Toen de tijd was geen splitje tussen kerk en staat, wat we nu wel hebben. Maar we moeten wel ook vandaag verder kijken naar de kerkmuren. Ook onze bestuurders in dit land dragen een verantwoordelijkheid. Ook zij. We kunnen makkelijk zeggen, ja, het is onze kerk en het is het kerk A en kerk B en kerk C moet dat doen. Nee, iedereen draagt een verantwoordelijkheid. Maar als kinderen van God hebben wij een extra verantwoordelijkheid, gelijk het volk van Israël, om te bidden voor een goed en veilig land. Om te bidden voor een voorspoedige natie. Om te bidden dat wij bij de Heer blijven horen. Om te bidden dat wij leven blijven houden. Ezekiel 34 vers 6 zegt: ik heb u als leider aangesteld, maar jullie zijn net dieven en rovers. En Numeri 27 vers 16 tot 17, wat zij voor dit hebben gekregen, herhaalt het ook. Waarschuwt hun. Let op dat jullie niet net als dieven en rovers worden. En eeuwen later wordt het vervuld. Ze worden dieven en rovers van hun eigen mensen. Maar hoe kan ik, hoe kan u, hoe kunnen wij dit boodschap voor ons vandaag nog verder interpreteren? Hoe kunnen we dit boodschap op onze eigen leven gaan toepassen? We leven ook in een nieuwe era. We worden ook geconfronteerd met andere zaken. Nou, ik geef nog niet op. Kijk, zo. Daar pak ik. Nou, vers 8 zegt het volgende. Lees met me mee. Als Godkinderen moeten we beseffen hoeveel verdriet hij heeft omwille van ons. En dan zegt hij dan: zowaar ik leef, zegt de oppermachtige Heer, u liet mijn kudde in de steek en stelde haar bloot aan aanvallen en vernietiging. U gedroeg zich in geen enkel opzicht als echte herders, want u ging niet op zoek naar hen. U zorgde wel voordat u zelf genoeg te eten had, maar liet de schapen aan hun eigen lot over. Nou, dat klinkt heel veel oordeel daarin, maar er zit nog meer dan een oordeel over de leiders. In sommige vertalingen wordt het woord verwond genoemd, wat zou kunnen verwijzen naar de erbarmelijke geestelijke toestand van het volk. Dus niet alleen de leiders stel ik vanochtend verantwoordelijk, maar ook de leden, de schapen zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen toestand. Dus hier spreekt de Heer nadrukkelijk tot de leiders, want je hebt een taak om mensen aan te sturen, aan te vuren, de mensen te beschermen, maar iedereen heeft een taak daarin. Een volk dat ontbeert, kijk, dus dan ga ik ver met een verwonde volk. Een volk dat ontbeert aan degelijke kennis van het woord, die niet voldoende gewapend zijn om de aanvallen van de vijand te kunnen weerstaan. Bijvoorbeeld, hoe moet er gebeden worden en wat is het kracht hiervan? We hebben morgenochtend bidstond, en zoals al goed zei, check al, gaan we dinsdag bidden, maar hoe wordt er gebeden? Weet je, een riedeltje? Je hebt het gedaan. Of bid je met vurigheid? bid je met de overtuiging, met het geloof, er zal iets daadwerkelijk gaan veranderen in de toestand. Dus kennis hebben van de kracht van Jezus bloed en de kracht van de Heilige Geest. Vanochtend vond ik, toen ik daar zat, prachtig. Het is alsof de engelen hier aan het zingen waren. Ik voelde me zo rustig worden, dat ik eigenlijk van tevoren nerveus was als altijd. Toen dacht ik, goh, dank u wel, Heer. Maar dit is ook de aanbidding van de Heer. Maar dat moet u altijd toepassen. Ook thuis. In alle situaties, niet alleen in de kerk of zondagochtend. Dan maakt u krachtig. Hij houdt niet op, het houdt niet op, sorry, bij een preek zoals ik net zei. Het moet voortdurend herhaald worden. We moeten kennis hebben hoe men zichzelf moet verzorgen wanneer het niet meer goed gaat. Nou, sommigen van ons hebben een EHBO-diploma gehaald. En dan kom je achter na een jaar of twee, is het niet meer geldig. Nou, hetzelfde geldt met de dienen van de Heer. Als u uw Bijbel eenmaal hebt gelezen, dan heeft het geen nut, toch? U moet het blijven lezen. Dan pas weet u waarin staat. Dan pas kunt u toepassen in moeilijke momenten. Als je van, goh, ik heb het verhaal van David al gehoord. Prachtige verhaal, hoor, toen met het mooiste verhalen. Goh, leuk. Nou, hoe ga je het toepassen in je leven als je het moeilijk krijgt? Goh, ik heb gelezen over Joshua die ongehoorzaam en toch het gevecht aanging in Ai. Goh, wat leuk voor je dat je het gelezen hebt. Maar hoe ga je het toepassen in je leven? Waarom ging het mis? Omdat hij op eigen kracht dingen deed. En waarom gaat het mis in ons leven? Omdat wij dingen op eigen kracht doen. Wij zijn zo koppig, zo trots, dat wij alles in eigen kracht willen doen. En dat moest Ezechiël toen doen. En dat wil ik ook aan jullie verkondigen vandaag. Ga terug, lees het woord vaker, bid samen. Dat je niet vergeet wat de Heer beloofd heeft. De kerk, onze kerk, de rang, kreeg in de afgelopen jaren vele klappen te verduren. Een grote groep ging weg. Om verschillende redenen. Maar de vraag is, waar zijn ze heen en waarom zijn ze vertrokken? Kunnen we hun nog vergeven? Kunnen we de Heer om vergeving vragen en om wijsheid? In Hosea 6, vers 1 tot en met 3, kunt u met mij meelezen, staat geschreven. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Want hij heeft verscheurd, de Heer heeft verscheurd, let op, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Wanneer is goed? Voor zijn aangezicht leven. En dan zullen wij kennen. We zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen. Als het late regen die het land nat maakt. Als je kijkt naar vers 1. Als je het gaat interpreteren op onze situatie. Ja, tegenslagen zijn er. Klappen zijn er. Verscheuringen zijn er. Problemen zijn er. Ziekten zijn er. Maar hij belooft, hij zal ons verbinden. En Hosea was ook een profeet van die periode van Ezechiël. Hij had ook de opdracht om het volk dichter bij de Heer te brengen. Hij zal ons verbinden. Hij zal ons genezen. Hij zal ons beter maken. En vers 2 gaat verder van, dan gaat hij gewoon in dag 1, dag 2. Zeg, waarom moet je zoveel dagen? Kijk, het lijkt alsof het heel kort is. Hè? 1, 2, 3. Maar als je in je leven kijkt, soms is het 10, 20, 30 jaar. Of 5, 10, 15 jaar. Dingen die je niet begrijpt. Waarom moest ik een zo heftige relatie hebben? Waarom ik, mijn Heer? De Heer heeft zijn tijd. Hij zal u verbinden. Hij zal u ook verbinden, zuster. Ieder van ons zal hij willen genezen. En dan het laatste vers zegt van, en dan komt het regen Als er later regent die het land nat maakt. Nou, als een boer zit te wachten op regen voor zijn land. Ja, dat is verschrikkelijk. En daar ben je niet te eten, toch? En toch kunnen we hopen op het late regen. En het ook het veld nat zal maken. En nog groenten, vruchten, alles kunnen brengen. Na de storm. Kijk ik goed. Na de storm en alle aardverscheuringen kunnen we moeilijk met elkaar blijven zitten bij de puinhoop. Jack noemde het al in zijn preek vorige week over de puinhoop. Nou, als we bij de puinhoop blijven zitten, dan schieten we niet op. Toen de Israëlieten in ballingschap gingen, was Israël een puinhoop. Als je blijft kijken naar de puinhoop, dan schiet niet op, joh. We moeten verder gaan. Het is tijd om op te staan en de tempel in orde te herstellen met de hulp van de Heer. En de tempel ziet het gebouw. De tempel is u. Uw leven, uw lichaam, uw ziel. De tempel slaat op uzelf, op ons, op mijzelf. Want als een aardbeving zou plaatsvinden en dit gebouw plat gaat, dan zouden we met z'n allen verdrietig zijn. We moeten eerst onszelf herstellen, herpakken. Hoe gaan we dat doen? Voordat we überhaupt het gebouw kunnen herbouwen. Ik kan me niet voorstellen dat je als een kip zonder kop gaat rennen en alle stenen wel op elkaar gaat. Je moet eerst jezelf herbouwen. Eerst jezelf herstellen. Heer, geef me kracht en wijsheid. Goh, Heer, waarom? Dan ga je al die vragen stellen. Maar dat moet niet, maar dat gebeurt gewoon. Het is heel menselijk. Eerst jezelf herstellen. En dan aan de tempel werken. En de tempel is ook hier. Ja, u bent de tempel. Hosea 6 vers 11. Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd. Wanneer ik een omkeer breng in de gevangenschap van mijn volk. Dit is een boodschap die toen geldt, maar ook voor ons. Toen waren de mensen zo gevoelig. Dan zeggen de Engels ietsje eerst. Gewoon hun oren willen luisteren naar wat snel gaat. Daarom zegt het ook woord vast. Hey, ik wil snel uit de situatie komen. Wie kan mij bemoedigen? Zoals mijn problemen kunnen oplossen. Zo snel als het mogelijk is. Al liefst eergisteren dan vandaag of morgen. Zo waren het toen ook. Maar ook voor u, zegt de Heer in dit vers. Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd. Ook al gaat u door moeilijkheden, zal het goed komen. Ook al bent u verslagen, beroofd, in de steek gelaten. Door uw leiders, door wie dan ook. Ook voor u is een goede toekomst in aantocht. Ga niet navel staren. Ga niet kijken wat je niet hebt. Maar kijk wat de Heer beloofd heeft. En wat je wel zal krijgen. En wat je nu al hebt. Want daarop, op dat grond, wilt hij bouwen. Dus laten we niet onmoedig raken om wat gaande is binnen onze gemeente. Wees een Ezechiël. Wees een Ezechiël. Wees krachtig. Want God maakt krachtig. God maakt krachtig. En neemt uw verantwoordelijkheid op jegens uzelf, maar ook jegens de ander. Bemoedig elkaar in woord en daad. Spreek elkaar waar nodig op ieders gedrag. Wees wijs in uw woordkeuze. Dat wel. Wees wijs erin. Bid eer u spreekt tot elkaar. Bid dat u de juiste toon slaat in uw gesprekken. Zodat de ander niet verder verwond raakt. Maar en wegloopt uit de gemeente. Maar loopt ook niet weg voor uw verantwoordelijkheid. En u die aangesproken wordt. U die boos wordt en wegloopt en niet wil horen. Dat uw leiders u aanspreekt. Of uw broeders of zusters u aanspreekt. Dan zal ik u heel snel willen vertellen. Ga op uw knieën. Zoals vanochtend ook werd gezongen. Ga op uw knieën. Zoek de aanwezigheid van de Heer. En vraag hem om wijsheid. Opent uw Bijbel om hem te danken. En niet alleen om hem iets te vragen. Maar dank de Heer. Dank u dat ik een broer of zus heb die mij aangesproken heeft op mijn levensstijl. Dank u Heer dat ik iemand heb die me aanmoedigt en bemoedigt om door te gaan. Dank u. We hebben elkaar nodig, lieve mensen. Enerzijds hebben de leiders een grote verantwoordelijkheid, ja. in deze kwestie. Maar iedereen die zich beschouwt als broeders en zusters, kan dat ook. Dus wees een leider. Ja, zie je, nu komt het nou. Wees een leider en wacht niet tot u afgevaardigd wordt. Dus de Heer spreekt, zoals ik in het begin zei. Ik wil het van de andere kant bekijken. Het is niet alleen de leiders die boven staan, maar u bent ook een leider. U hebt ook een verantwoordelijkheid. Wees een leider, sta op en doe wat u kan. Elke klein beetje helpt elkaar. Wees niet de kreupel, maar gaat met uw verwonding bij de Heer. Net zo vaak tot u genezen bent. Nou, wonderbaarlijk, ik kan nu heel lang staan. Ik heb de kruk niet gebruikt. Maar ik had de vrees vanochtend. Zoals ik afgelopen dag was geweest, ik weet niet of ik het volhoud. En daar kom ik niet zo makkelijk naar voren. Ik ben iemand die, ik los het zelf op. Maar zo vaak mogelijk, ga er bij de Heer. En sta op en doe wat u kan doen. Want hij weet u verbinden. Aanbid hem. We gaan zo langzaam aan het einde toe. Het goede nieuws van toen, het goede nieuws dat Ezechiël moest aankondigen en verkondigen, geldt voor ons nog steeds. 1. De belofte van de goede herder is in vervulling gegaan en we hebben Jezus gekregen. Een herder boven alle herders, aangesteld om ons te verzorgen. Een herder die zwakken onder ons niet wegduwt, tot ze niet meer in ons midden zijn. Jezus maakt geen onderscheid van mensen. Hij tolereert niet langer het leugen en bedrog. Hij tolereert mensen, maar op ander niveau. Maar hij tolereert geen leugen en hij tolereert geen bedrog. Het zijn twee grote verschillen. Met andere woorden, we moeten altijd waakzaam zijn voor valse profeten. Die op eerste instantie doen alsof zij God aanbidden, maar uiteindelijk zichzelf voorop stellen. Hun kerk, hun missie, hun plannen en dromen gaan ze achterna. Zegt de... Alsjeblieft. Ja. In Ezechiël 34 staat vers 22 staat geschreven: ik zal mijn schapen verlossen van zulke leugenaars, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen klein vee en klein vee. Nou, ik ga niet te diep op dat stukje, maar hij wil ons beschermen tegen zulke leugenaars. Mensen die ons het goede voorhouden, maar hele andere plannen met ons hebben. Mensen die voorkomen als een profeet of apostel. Jullie hebben misschien, als jullie nieuws volgen op Curaçao, wel gehoord. Een man die zich betiteld had tot apostel, die niet door niemand aangesproken wilde worden, hoe hij jarenlang vijand had om een kerk kapot te maken met zijn daden. Ik ga niet in details. Zelfs mijn moeder was daar in de kerk, als ik er zo was, bezoek. Nooit vermoeden gehad wat die man had. Maar zal ik vertellen? 2 jaar geleden, mijn oma was overleden. Sommigen weten dat. Ik was op Curaçao. Mijn moeder vroeg mij: goh, kom je langs voor bidavond? En ik kreeg die kant op. En de geest God zei tegen mij: keer uw auto. En ik keerde mijn auto, ging naar de supermarkt. Vraag me niet, ik deed iets anders. Ik ben God dankbaar dat ik nooit in dat gebouw was ingestapt. Zo spreekt de Heer nog steeds. Hij spreekt tot ons in visioenen, in onze dromen, in woorden. Maar je moet wel luisteren. Je moet wel gevoelig voor zijn. Als ik alleen zeg van, het is mijn moeder. En ze zeggen, het is een bidavond, het is goed, ga maar daarheen. Nou, ik zal die woorden niet zeggen, maar ik zeg van, kijk uit. Is het voorzichtig als ik het uit kan drukken. Als de Heer zegt, keer uw auto, keer het. Of je fiets, of whatever. Ga niet heen. Ga niet heen. Want hij wil je beschermen. En ik ben heel dankbaar daarvoor. De Heer heeft met ons een verbond van vrede. Dat is punt nummer 2 voor het einde. Oei, 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 dat gaat al snel. De Heer heeft met ons een verbond van vrede gesloten. Met de komst van Jezus Maar nog belangrijker is de boodschap dat hij ons mens noemt. Zoals hij ons bij de schepping genoemd heeft. De mens dat hij gevormd had en alle autoriteiten had gegeven. Maar ook de mens die later in zonde is gevallen, die van hem verwijderd is geraakt. Roept hij terug en wil over ons, over hem, over jou, over mij waken. Dit omwille van zijn belofte. Maar ook omdat hij de levende God is. Zoals vermeld staat in Ezechiël 34, vers 31. En u, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heren. Dus u bent mens. Toen was een perfecte mens. Nu ben een mens met zonde. Met alles wat ik vanochtend noemde en dat u allemaal weet. Maar toch blijft onze God ons zeggen. U bent mens. In Jezus, door Jezus bent u perfect. En ik ben uw God. Ik ben uw God. Ik ben uw Heere, Heren. Twijfelt nooit aan. Twijfelt nooit aan. Ik wil preek afsluiten. En de zangers naar voren roepen. En dan ook met jullie bidden. Mooi is, ik had niet met de Alse contact gehad van de week. Maar hij heeft alle liederen vond ik weer aansluiten. En ook de lied die hij heeft gekozen voor afsluiten. Vind ik ook prima aansluiten op het preek. Zo, is de voorronde geen beter dan? Ja, kom naar voren. Heer God, almachtige Heer. Dank u, Heer, dat u tot ons gesproken heeft. Dank u, Heer, dat u ons de kracht en moed heeft gegeven om deze woorden uit te spreken. Heer, we geloven dat elke woord als in tijden van het na te regen op een later dag is gekomen in ieders hart en ieders leven. En hun en ieder van ons aanspreekt, Heer. Om u trouw te blijven, om dichter bij u te blijven, om u te volgen, Heer. Heer, laat de woorden van kies tussen leven en dood de mensen niet afschrikken, maar juist bemoedigen, Heer, om u achteraan te gaan. Dank u, Heer. In Jezus naam hebben we gebeden. Amen.
Ik mag de dienst afsluiten, maar dat gaan we nog niet doen. Misschien...
Hey, lekker, we zijn klaar. We gingen naar de koffie. Maar het is niet zo, want vanmorgen is Manuel in ons bidden. Die is helemaal achteraan gezitten, maar hij is er wel. Want we willen hem uitzegenen, uitzenden naar Roemenië. Een tijdje terug is hij al in de gemeente geweest om te spreken, ook te vertellen wat hij gaat doen. En nou ja, Manuel, kom even naar voren en vertel er zelf even over. Misschien wel mooi.
Ja, dus een tijdje terug was ik hier in de gemeente. Voor degenen die hier waren, had ik gesproken. En had ik wat verteld over mijn plannen. Dat ik terug zou gaan naar Roemenië om dan te gaan werken in de Bijbelschool. Voor degenen die weten, ik ben 3 jaar in Amerika geweest. En volgende week dan vertrek ik weer naar Roemenië toe. En dan, dan mag ik daar in de Bijbelschool werken met een team. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Dus ja.
Mooi.
Ja.
Manuel die gaat daar mensen een rugzakje geven. En mag ik het zo even zeggen? Een rugzakje geven. Om in hun leven ook het Koninkrijk van God uit te kunnen dragen.
Ja.
En Manuel is zelf de afgelopen jaren toegerust. En dan mag hij weer uit gaan delen aan anderen. Nou, dat vinden we hartstikke gaaf. Dus dat gaan we met elkaar ook Manuel een zegen toe bidden. Jan Fok en Anke willen jullie ook naar voren komen. En dan zullen we als gemeente om Manuel heen gaan staan. En hem samen ook die zegen toebidden. Manuel, leg ook de handen op. Heer God, wij zijn zo dankbaar voor Manuel. Heer, dat u hem in onze gemeente gebracht heeft. Dat we van hem mogen genieten de afgelopen jaren gewoon van heel ver weg. Met nieuwsbrieven en via Facebook. Heer, wat mooi dat het allemaal kan. Maar we zien hoe die gegroeid is. Hoe u hem gebruikt. Hoe u hem gevuld hebt. Hoe u hem onderwezen hebt. En een completer mens gemaakt heb nog. Heer, maar op dit moment ook voor een nieuwe stap staat, een nieuwe fase weer in zijn leven. Heer, en dan komen we bij u als gemeente om hem als het ware af te schieten naar Roemenië. Maar hem niet zonder onze zegen te laten gaan. Heer, de zegen die we namens u mogen geven aan Manuel. En Manuel wil jou zegenen met vrijmoedigheid, met vreugde, met kracht en dankbaarheid. In de komende jaren, in de komende tijd, als je weer je plek gaat vinden. Ook als je gaat leren hoe je onderwijs mag geven op de school waar je heen gaat. En Heer, zo danken we voor Manuel zijn leven. Dat u hem gaat gebruiken op die prachtige manier die je van plan bent. Wees zo gezegend, Manuel.
Ja, Heer, dank u wel voor wat u aan het doen bent en wat u gedaan heeft in het leven van Manuel. Dank u wel, Heer, dat u bij hem bent geweest. Dat hij die 3 jaar in Amerika zo onderwezen mocht worden. Door mensen, maar bovenal door u. Dank u voor alle dingen die hij van u ontvangen heeft. De manier waarop hij u daarin ook heeft leren kennen. Dank u wel, Heer, dat u hem nu ook wil gebruiken, Heer, om wat u hem gegeven heeft ook weer uit te delen. Dank u wel, Heer, dat ook de opdracht is die we allemaal hebben om uit te gaan en weer discipelen te maken. Heer, en ik bid u zo, Heer, dat u zo Manuel gebruikt als onderdeel van uw leger, waar we net ook over zongen. En ik bid u, Heer, dat hij weer nieuwe soldaten mag toerusten in dit leger, in uw leger. Manuel, ik wil je zo zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. Ga je weg met hem. En Heer, zegen Manuel. Dat bid ik u in Christus' naam. Amen.
Heel veel zegen, Manuel. Via nieuwsbrieven gaat Manuel ons op de hoogte houden. We blijven hem ook als gemeente financieel ondersteunen. Maar ook in ons gebed. En hij zal vast wel eens een keer op vakantie weer in Nederland komen. Dan mogen we face-to-face van elkaar genieten. Bedankt Charlton voor je woord. Voor je voorbereiding en je gepassioneerde overbrengen van morgen. Zullen we de Heer danken? En dan zingen we daarna een lied. En dan gaan we samen koffie drinken. Heer God, dank u wel dat we vanmorgen bij elkaar mochten zijn om u te aanbidden, om te prijzen, om te zoeken naar wat u te zeggen heeft. Ook om bemoedigd te worden door uw woord. Heer, u hebt ons uitgedaagd vanmorgen om Ezechiël nog eens goed door te spitten. Dank u wel daarvoor, Heer. In deze tijd van misschien wat minder werk en zo, Heer, is het misschien goed ook om dat te doen. Heer, help ons ook om prioriteiten te stellen daarin. Heer, bemoedig ons zo de komende week ook door uw woord. Ook zo meteen, Heer, als we met elkaar gaan koffie drinken, als we met elkaar gaan spreken. Heer, dan bieden we ook uw zegen daarover, dat er een mooie sfeer mag zijn van uw aanwezigheid. Ik mag jullie zo zegenen met Gods zegenen. De Heer wil jullie zegenen. Hij wil zijn gezicht laten zien. Hij buigt zich naar je toe. En hij wil je omarmen met zijn zegen. Dank u wel, Heer, voor wie u bent, ook vanmorgen. Amen.
Koffie.
Wij zingen nog een uitzinger.